Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Zo leuk, hè? In het artwork van onze podcast zie je mij als hoofdpersoon van de game waar we het vandaag over gaan hebben. En jullie weten waar het over gaat. Ja, dus, Dre, ja. Herkende jij hem ook gelijk toen ik deze...
Ja, ik vond hem heel grappig ook.
De elfen oren, de groene kleding of het zwaard, wat gaf het weg?
Gelijk alles natuurlijk. Het is duidelijker, kan eigenlijk niet.
Ik kreeg dus een vraag van vrienden van mij. Wie lijkt nou het meest op zijn personage?
Oh, dat is een goeie.
Dus toen moest ik uiteindelijk op jou uitkomen,
nee,
Joe.
Nee, sowieso jij.
Jawel, die oren.
Nee, sowieso. Punt oren. Ik ben BNR's tech-redacteur Joe van Buurik. En bij mij staat onze dokter anders in de nieuwe media, Linda Kloosterboer.
Hallo.
Hi, hi. En onze senior hardcore gamer, André Dortmund.
Hoi, hoi.
En dit is All in the Game, waarin je hoort wat er speelt in de wereld van videogames. Jongens, we zitten pas bij aflevering 3, maar we zijn volgens mij best lekker op weg. Mm. Leuke reacties van mensen, hopen natuurlijk nog veel meer te krijgen. Dus laat ons weten via @BNR op Twitter of andere socials wat je ervan vindt. En vind je deze podcast leuk? Raad hem aan bij je vrienden, je familie, je kinderen. Abonneer je en beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En Linda, jij speelt de laatste tijd een van de beste games aller tijden. Maar welke bedoel ik dan?
Ja, eigenlijk mag jij dat zeggen, want ik voel me er toch een beetje ongemakkelijk bij.
Waarom durf jij niet hardop te zeggen dat The Legend of Zelda Ocarina of Time een van de beste games aller tijden is?
Nou ja, omdat ik toch wel de afgelopen aflevering heb ik het heel veel over pluizige beestjes gehad. Mario Kart, weet je wel, gewoon allemaal dingetjes waar je gewoon gelukkig van wordt. Mooie muziekjes omheen. Ja. En nu ben ik eigenlijk toch een beetje een afslag genomen.
Oh.
Dus als jij het introduceert, dan kan ik er iets meer over vertellen.
Nou, dat gaan we zo meteen doen. Over 10 minuten verklaren we de populariteit van die hele franchise in de main game. Maar eerst vragen we hier zoals altijd elkaar aan de tafel. Wat speelt er voor jou? Een nieuwe titel, een ontwikkeling of iets anders? Wat gebeurt in de wereld van de videogames? Linda, jij hebt ook nog iets anders, veel recenters gespeeld.
Ja.
Welke game is dat?
Ik wil het toch eigenlijk hebben, want we hebben een aantal dingen voorbereid.
Mm-hmm.
Maar wat mijn hart toch wel het meeste weer heeft gepakt. Ik heb hem toch net geïntroduceerd. En ik wil het dan toch graag over Kirby hebben. Als
Kirby?
Je het goed vindt.
Is dat een pluizig beestje?
Een pluizig beestje.
Een balletje met voetjes en
ik kreeg
gezicht.
van Joe, oftewel Joe de man die zelden zeg maar dingen weggeeft zonder een reden. kreeg ik een Nintendo Switch aangereikt.
Yeah.
En er zaten een heleboel spellen bij. Dus onder andere Zelda zat er natuurlijk ook bij. Maar ja, ik had een week de tijd om een aantal dingen uit te proberen. En toen begon ik toch bij het meest schattige wezentje wat er op aarde rondloopt ongeveer.
Ja.
Kirby ben ik gaan spelen.
Kirby en de Vergeten Wereld, net verschenen op Nintendo Switch.
En wat kan ik zeggen? Wordt gewoon in één keer weer meegenomen in een droomwereld. Je krijgt eigenlijk best wel makkelijk. Kan je op stoom komen met alles, zeg maar, met alle levels. De punten zijn makkelijk binnen te harken. Vind ik altijd ook erg fijn.
Ja.
Wat ik dus gewoon fijn vond, hè, was het gewoon een makkelijke beleving. Het punten te scoren. Maar wat ik gewoon wel wat minder vond, was de toch wel wat houterige versie van de 3D.
Bedoel je vooral, Kirby is dat blobje wat vijanden opzuigt en zijn vaardigheden kopieert. Nieuw aan deze game is dat het een open wereld is. Met de camera een beetje schuin bovenaf. Een beetje isometrisch. Dus je kijkt zo mee. En dat vind jij dus een beetje vervelend om zeg maar, dat springen van platform naar platform en het slaan van die vijanden goed te kunnen doen.
Exact. Vooral met het een beetje om je heen kijken inderdaad. Wat je natuurlijk in de open wereld moet doen. Merkte ik gewoon dat het af en toe wel een beetje tekort kwam. Tegelijkertijd is natuurlijk ook weer de vraag, wat kan je natuurlijk verwachten van zo'n game? Ik bedoel, op dit moment...
Op een Switch, ja.
Exact. Op dit moment is dat waarschijnlijk wel het meest hoog haalbare wat
Hoe
je kan
je?
Doen. Nou ja, ik denk gewoon dat het interessant is om te kijken van ik ben inmiddels gewoon als ik gewoon iets breder kijk dan alleen games, ben ik als tv-kijker ben ik gewoon gewend om helemaal in elke pixel weg te kunnen zwemmen van wat ik eigenlijk meemaak. Of dat nou een videobeleving is of een serie die ik kijk.
En dan kijk je naar dat kleine schermpje, want jij hebt de Switch in handheldmodus gespeeld. En dan valt het allemaal weer een beetje weg.
Ja, en ik denk dat het ook wel heel interessant is. Hè? Want natuurlijk werd ik gewoon gelukkig van het spelen van Kirby. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk ook als gamer van deze tijd veel meer gewend, ook met je telefoon.
Ja.
Je bent eigenlijk een beetje verwend ook met de foto's die je kan maken, met de dingen die je gewoon al thuis thuis in huis kan houden. Hè. Datzelfde zie je terug eigenlijk in die bioscoopbeleving. Vroeger ging je echt naar een bioscoop om zogenaamd een trein op je te laten afkomen, waarvan je dacht, ga ik eronder liggen of blijf ik toch levend? En dat is ook een beetje wel het gevoel wat ik had met de Switch. Want aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch. Je kan spelen, je bent een gamer, je krijgt die gamebeleving, je hebt daar echt plezier aan op het moment dat het goed gaat. Maar tegelijkertijd voelde ik toch wel ook een beetje een soort van afstand, omdat ik gewoon als gebruiker veel meer gewend ben qua beeld, qua bewegingen, dan eigenlijk zo'n Switch mij kon geven. Dus dat vond ik eigenlijk wel bijzonder ten opzichte van de beleving die ik zoveel jaar geleden had, waarin bijvoorbeeld een Nintendo, noem maar op, vanaf het begin af aan tot ouder, was het echt iets heel bijzonders wat je nergens anders vond.
Ja.
En ook de visuele beperkingen vond ik minder voor de hand liggend eigenlijk.
Dat is interessant. Dus je vindt juist dat die beperkingen die vroeger voor de charme zorgden, nu wel wat storender zijn.
Ja, je bent gewoon verwend. En dat merkte ik gewoon wel. Ik kon er echt wel een paar uur mee doorzetten. Maar toen ik gewoon weer op mijn eigen schermpje keek naar mijn gebruikelijke YouTube-video over allemaal slechte influencers, toen voelde ik me daar toch iets comfortabel bij. Dus dat was wel voor het eerst eigenlijk sinds dat ik... het was sowieso heel lang geleden dat ik een Switch echt in mijn hand had gehad en echt had gebruikt.
Ja.
Dat ik wel dacht van als gebruiker heb je toch wel wat andere belevingswereld en gemak eigenlijk inmiddels. En zorgde dat voor mij wel voor een bepaald iets, waardoor ik op een gegeven moment wel een beetje klaar was weer met spelen. Dat ik dacht van ik kan nu niet goed draaien. Weet je, ik kan nu niet goed springen.
Je voelde je beperkt.
Kan die punten niet goed pakken. Oké, laat dan maar of zo.
Ja, okay. Nou, interessant. Goed te weten. Kirby en de Vergeten Wereld. Over het openbreken van beperkingen gesproken. Dre, daar wil jij het volgens mij over hebben vandaag.
Ja, daar ben ik een beetje niet ingedoken. Maar ik heb me er een beetje in verdiept. Want je weet het. Joe vindt het helemaal niks aan. Maar ik ben echt een Warzone-speler.
Oh jee, Call of Duty. Daar gaan we weer.
Maar dan kom je ook mensen tegen die dat, waarvan je denkt van dit kan eigenlijk helemaal niet, weet je wel. Heeft hij om de hoek kogels? Ik bedoel, ik sta achter een muur en ik word toch doodgeschoten. Dus ik ben er eens even ingedoken. En vanaf begin af aan natuurlijk jaren geleden al, zelf ook gedaan, cheat software. Wij downloaden op je PC. Dus
een vals spelen met codes.
Met codes, dus dan kon je in Tomb Raider dat van, ik haal dit level echt niet. En na drie avonden dacht ik van, ik installeer een cheatcode en dan vlieg ik er even overheen en dan gaan we weer door natuurlijk. Hè.
Ja.
En, kijk, maar daar doe je niemand kwaad mee. Maar als je online gaat spelen tegen andere mensen natuurlijk, dan wordt het natuurlijk eigenlijk een heel ander verhaal.
Ja, want dan ben je echt mensen aan het benadelen die die cheats niet gebruiken. Dus dan wordt het letterlijk een heel ander spelletje.
Ja, ik heb het zelf meegemaakt ook in GTA 5, zeg maar. Dat ik
GTA Online.
Dat ik daar in een lobby zat en er zat er ook een cheat erbij. En dan, ik zat ineens te kijken naar mijn bankrekening. Had ik ineens 600 miljoen op mijn bankrekening.
Maar dat is dus extra raar, want er zijn de spelers die hacken het spel eigenlijk.
Ja.
Soft hacken zou je kunnen zeggen. En die zorgen dat ze oneindig geld hebben. Dat geven ze dan zomaar weg. En dat is op zich leuk. Ik denk, kan ik allemaal auto's en kleding kopen. Maar dan ben je dus ongewenst mee aan het doen met vals spelen.
Ja, maar kijk, voor mij was het lol er al gauw af. Want ik denk, ik heb dat spel gekocht om dat spel te spelen. Niet om zomaar ineens geld te krijgen en dat ik alles kan kopen wat ik wil, zeg maar.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel heel interessant. Want ook als je kijkt naar bijvoorbeeld dingen als de metaverse, hè, de werelden die dan buiten onze gewone eigen wereld liggen. Daar wordt bijvoorbeeld nu de nadruk op gelegd van, het moet wel een veilige omgeving zijn waarin niemand wordt gepest en er worden allemaal geen gekke dingen gedaan. En op dit moment geef jij ook aan dat jij een bepaald gevoel erbij hebt, dat je vals speelt en dat dat eigenlijk niet zou moeten kunnen.
Ja, nee, dat
maar
is
aan het einde van de dag zijn wij mensen gewoon mensen. Uiteraard zijn wij drie engelen verzameld in dit programma. Maar doen wij niet allemaal wel eens iets dat we denken, als ik nu daar en daar net iets minder hard rijd, want dan zie ik op mijn radar dat daar een paal staat. Dan snap je, is dat niet ook heel erg iets menselijks wat je in die game eigenlijk überhaupt altijd meeneemt?
Of? Het overschrijden van de grenzen, weet je wel. Dus, maar wat wordt er tegen gedaan, bijvoorbeeld?
Kijk, als je tegenwoordig, in GTA, als je dan zoveel geld krijgt, dan op een gegeven moment heeft het spel, of de makers van GTA 5 hebben het ook teruggenomen. Hè?
Ja, nemen daar maatregelen tegen, die blokkeren je. En dan
ik werd zelf niet gestraft, mijn geld werd gewoon weer afgepakt, zeg maar.
Okay.
Wat ik gekregen had. Dus ik kan er zelf ook niks aan doen. Maar kijk, en ik ben erin gedoken, ik ben op internet gegaan. En het viel mij op dat je voor een paar dollar echt cheats kunt kopen voor Fortnite, Warzone, Overwatch, Destiny,
Apex. Dan betaal je en dan krijg je instructies van zo kun je vals spelen.
Je krijgt dus een stukje software.
Oh, dat moet je installeren.
Dat moet je installeren op je PC. En dan kun je dus gewoon het hele spel aanpassen naar jou. Dus je kunt één bot, je kunt van alles gebruiken.
Ja. Maar daar wordt toch wel wat tegen gedaan door de makers van de games.
Kijk, in Warzone maken ze gebruik van het Ricochet-software.
Ja, dus dat is een bepaald soort politie-software, zeg maar.
Dat is een derde partij die software maken. Die implementeren ze in Warzone. Elden Ring is een heel nieuw spel.
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Ja, er wordt nu ook al in gecheat.
Ja, dat klopt. Nou, het is grappig dat je het zegt, want ik las een artikel van de Amerikaanse site Vice. In Elden Ring zit gehackt ondergoed. En ik zie jullie kijken en waarschijnlijk de luisteraar denkt ook, wat is dit? Nou, dit is dus inderdaad onderbroeken die niet in het spel horen te zitten. Dat zijn restanten van de ontwikkelaars die per ongeluk achtergebleven zijn. En als jij dat worden dus spelers beschikbaar gemaakt zonder dat het de bedoeling is. En als jij dat oppakt en aantrekt, dan word je letterlijk geband van de server. ben je weer dus in overtreding omdat je illegitiem ondergoed aan hebt. Ik was in dit niet.
Okay, maar kunnen we nog iets voor de luisteraars met een geheel visueel geheugen, kunnen we iets vertellen over hoe dat er dan uitziet? Of weten we dat
gewoon
niet?
Gewoon een beetje een gelige slip.
Oké.
Een soort risicogevoel, vind ik.
Ja, dat dus.
Ja, maar mijn hele punt is eigenlijk, kijk, wat die gasten doen van die derde partijen, die dus met Elden Ring en met Activision samenwerken, Ricochet.
Ja.
Die zetten dus een driver, een stukje software op jouw PC als je dat spel installeert.
Ja.
En die kijkt dus, zodra je het spel opstart, die kijkt dus wat je voor de rest nog mee opstart.
Ja. Kijk, maar daar zit hem natuurlijk het verdienmodel.
Maar mag dat zomaar?
Nou ja, maar waarom denk je dat het zo goedkoop is? Ik bedoel, aan het einde van de dag kan ik me ook wel voorstellen dat, hè, op het moment dat dat geldt ook voor cookies en zo. Ja. Kijk door, lees dit. Want dan ga je akkoord met ongeveer het weggeven van je ziel. En dan denk jij alleen maar, goh, wat leuk dat deze content bijvoorbeeld bij artikelen gratis beschikbaar is. Maar ondertussen trekken ze al je eigen persoonlijke gegevens mee.
Ja, het is niet helemaal zuivere koffie.
Nee, ik vind ook. Zo klinkt het. Door een stukje software op je PC geïnstalleerd. Zodra het spel opstart, gaat hij kijken of wat draait er nog meer op jouw computer?
Ja, dat is natuurlijk gewoon mooie informatie waarschijnlijk voor
hun. Ja, maar daarom is zo goedkoop.
Ja, maar ik denk ook bij mezelf, van dat kan je toch niet maken als Activision zijn en dat je meekijkt op iemand anders' PC?
Hier gaan we een keertje induiken. Ik heb zo'n idee dat er andere programma's zijn bij BNR die daar ook een scherp oog op hebben. Wat ik dan nog even wil benoemen, over andere programma's gesproken. Een tijdje geleden heb ik in BNR Digitaal de game Elden Ring gedemonstreerd. Eigenlijk de hit van nu al dit jaar. Mensen noemen dat de beste game aller tijden. Maar het is een ontzettend moeilijke actiegame. Veel gevechten die uitdagend zijn, maar ook een enorme spelwereld met heel weinig begeleiding. Dus je moet het echt zelf aan uitzoeken. Eigenlijk niet echt iets voor mij. Dus ik had me voorgenomen, ik ga dit demonstreren en dan niet meer aanraken. Maar mijn vrienden hebben me toch verleid. Je wil kunnen meepraten. Het klinkt heel flauw, maar ik had vroeger op de middelbare school vrienden die speelden World of Warcraft. Dat deed ik niet. Maar dan hoorde ze elke pauze wat ze allemaal deden. En ik toch maar doen. Dus bij Elden Ring heb ik me laten verleiden.
FOMO heet dat toch?
Ja, het is FOMO. FOMO. Mijn vriendin zei het ook al, je bent gewoon aan het FOMO. Ja, nee. Dus, maar goed. Nu zit ik erin, al een uurtje of 17. Het is gewoon een gaaf avontuur. Het is soms ook echt wel dat je heel stuurloos bent en niet meer weet, wat ga ik nou doen? Maar ja, dan ga ik dus met mijn vrienden praten. Zeg, heb je daar al gekeken? Nee, ja, shit.
Nou, maar was dat ook niet een kritiekpuntje dat het eigenlijk misschien een tikkie echt te moeilijk is?
Ja. Ja. Dit is te moeilijk. Maar er zijn mensen die het leuk vinden dat het te moeilijk is. Net als dat games vroeger, ook waar we het zo meteen over gaan hebben, te moeilijk waren, maar je ging het doen en je ging het met elkaar cheffen. Zeg maar.
Wat moet ik me voorstellen? Is het een open wereld ook, Elden Ring?
Echt een hele grote open wereld. Ja. Gewoon stel je voor, zeg maar, zoals het in Lord of the Rings in de boeken beschreven staat, die wereld. Met de variëteit en de gevaren en de zwaarden en de magie en de paarden en de monsters die je tegenkomt.
Maar het is niet zoals bij wijze van spreken in Destiny van dat er een pijltje op je radar verschijnt. Van, nou, die kant moet je om.
Totaal niet. Het enige wat je hebt is een spelkaart met af en toe een icoontje dat een kant op wijst van, goh, je zou hier naartoe kunnen gaan, dan kom je misschien iets tegen. Dat is het enige.
Dan kom je een grote baas tegen en dan word je gelijk neergeslagen.
Letterlijk dat. Het enige wat ik dan wel weer leuk vind, is, je hebt een heleboel wapens en verschillende classes. Je kan verschillende soorten manieren van vechten, met magie of met zwaarden. Nou, ik kies natuurlijk voor de zwaarden, want in de echte wereld ben ik ook van het schermen als sport. Ja. En dan vind ik het heerlijk om een parade riposte te doen, dus met mijn zwaard zo iemand af te weren en dan terug te slaan.
Nou, ik heb wel eventjes, toen je erover sprak, heb ik wel eventjes het opgezocht wat ik er eigenlijk van vond.
Oh.
Nou, er zitten natuurlijk geen pluizige beestjes in. Dan vind ik het al een kleine devaluatie.
Die zitten er wel in trouwens. Maar
visueel gezien was het echt heel erg aantrekkelijk. En waar ik het er net eigenlijk over had met Kirby, dat ik dacht, nou, er zitten wel wat beperkingen aan waardoor ik word afgeleid. Het zag er echt heel aantrekkelijk uit gewoon om te spelen. Ik zou ook denken dat daar makkelijk ook bijvoorbeeld een film van zou kunnen worden gemaakt.
Zeker, zeker. Nee, dat is absoluut waar. Nou, Elden Ring, het is bijzonder, het is aantrekkelijk, maar het is ook doodeng. Tijd voor de main game, ons hoofdonderwerp van elke aflevering van All in the Game. En dit keer gaan we een van de meest geliefde gamereeksen ter wereld beschouwen. Toegegeven, weer een van Nintendo, alweer, net als de vorige keer. Maar hiervoor speciaal moest ik tech-collega Connor Klerks echt even bij laten aanschrijven. Hey Connor.
Hey, dag jongens.
Hey, hallo. Want Connor, welkom. Jij zegt altijd tegen ons, ik ben geen gamer.
Klopt.
Maar er is één game franchise waar ik helemaal gek op ben.
Absoluut.
Ja, welke is dat?
Dat kan er maar één zijn, is The Legend of Zelda.
Ja, wat is het wat Zelda voor jou zo aantrekkelijk maakt?
De hele reeks bedoel je?
Nou ja, oké, beginnen bij de meest recente grote, Breath of the Wild. Switch en op de Wii U.
Ja. Wat is daar zo mooi aan? Ik heb op de Switch gespeeld. Breath of the Wild is totale gamechanger, volgens mij. Het heeft, ik had nog nooit zoiets gezien. Zo'n grote open wereld, zo'n gevoel van vrijheid ook. Het begint al bij je intro, hè? Dat heeft Nintendo dan weer heel erg mooi gedaan. Want je wordt wakker in een grot, je weet nog niet zoveel, je hebt nog geen kleren, je hebt alleen onderbroekie. En je moet uit die grot zien te komen en dan pas komt die eerste cutscene. Nou, met zeg maar je main menu en zo van loaden en saven. Maar daarvoor, dan pent zo de camera over de horizon en dan zie je Link staan die uitkijkt op gewoon een totaal krankzinnig grote, mooie, open wereld. En dan komt die muziek die altijd zo goed is bij Zelda, komt aanzwellen. En ik kreeg meteen kippenvel, sterk nog, als ik er nu over nadenk.
Ik zie het.
U ziet het niet, wij zien het wel.
Traantje in het oog.
Ja, maar dit klinkt allemaal heel erg filmisch, hè?
Ja,
en dat,
zeker.
En dat is zeker bij moderne Zelda-games, eigenlijk bij heel veel. We gaan ze straks af even vogelvlucht doorheen. Dre, als jij dit zo hoort, want jij hebt, denk ik, niet veel Zelda gespeeld.
Nee, klopt. Maar als ik dit zo hoor, denk ik Destiny.
Dat is te makkelijk.
Oké, maar dat filmische, dat grote. Nou, Destiny is dan geen grote open wereld, maar de Elden Ring is het natuurlijk ook. Want je gaat steeds meer naar die open werelden natuurlijk.
Ja,
nu.
Nee, zeker. Er is steeds groter. Grote parallel tussen Breath of the Wild en Elden Ring, absoluut. Maar kijk, met Zelda, dat is een beetje fantasy, hè? Japanse
zeker,
fantasy, zou ik
zeker.
Maar zeggen.
Is het een beetje Final Fantasy-achtig ook een beetje die kant op?
Het is eigenlijk, volgens mij, en correct me if I'm wrong, want ik ben niet zo'n gamer, maar volgens mij is Zelda begonnen eigenlijk als een van de eerste in hun soort, waarbij je dus eigenlijk een mannetje was. Ja. Je bent een ventje. Link heet hij. En in de verschillende versies van Zelda, en zijn er inmiddels een heleboel, wisselt het hoe oud hij is, of hij echt 8 jaar oud is, of meer zeg maar rond de 17. Maar het is altijd eigenlijk een jongetje, een ridder, die de uitverkorene is, die op een of andere manier de wereld moet gaan redden.
Dat is het mooie, want dat begint inderdaad helemaal bij de allereerste Zelda in de jaren 80. Die heette gewoon The Legend of Zelda op de Nintendo Entertainment System, de NES. Die speelde ik al bij mijn neef toen ik 4 jaar oud was. En de grap is, we noemen het Elden Ring. Dat wordt daarmee vergeleken, omdat dat ook gewoon een open wereld was waarin je gedropt werd als dat ventje met een grot. Daar pak je een zwaardje en zoek er maar uit. Minimale aanwijzingen. En jij hebt die tijd meegemaakt. Hè? Games waren toen zo simplistisch. Ja. Maar dat was ook deel van de uitdagingen en het speelplezier.
Ja, ik vond hem te moeilijk toen.
Jij hebt het toen gespeeld?
Ik heb hem wel geprobeerd op de NES. Want ik had zelf ook een NES, maar ik was meer van de Mario.
Ja.
Echt, dat was gewoon recht toe recht aan.
Rennen en springen.
Ja, rennen en springen. En,
het was wel leuk, want ik had dus mijn Nintendo Switch meegenomen naar mijn ouderlijk huis.
Ja.
En toen sloeg mijn broer ook meteen op Legend of Zelda aan, zeg maar, als in vanuit zijn herinnering. En toen zei hij ook van die muziek ook, die blijft hem ook gewoon volledig bij. En ik denk dan altijd, juist omdat het een van de grondbeginselen waren van een aantal succesvolle games, dat we het er nu nog vandaag de dag over hebben, is echt een heleboel. Hè, over hoe het zich heeft weten te ontwikkelen, maar ook zoiets als de muziek. Al die deuntjes, al die... Ja, zeg maar, alles wat je eigenlijk kan draaien daarover. Gewoon als je dan toch even aan het intypen bent, in mijn geval, van Zelda. Dan komt alles weer gewoon in het geheugen omhoog. Dat vind ik echt wel...
Er zijn zoveel mensen ook die... Gewoon in een gemiddelde treincoupé is het niet raar als je gewoon een smartphone hoort overgaan.
Ja, maar echt.
Of een hey! Van de Fairy...
Fairy Fountain, zeker die muziek. Maar die zat in een film, Scott Pilgrim vs. The World, inderdaad. Het is grappig dat je zegt inderdaad dat jingletje, dat heb ik als ringtone voor berichten, sms. En als ik dan een keer ergens inlog en ik krijg een authentificatie-smsje, dan is er bijna altijd wel een collega op het werk die zegt, hey, Zelda.
Ja,
dus en zo herken je ze.
Zo is het.
Ja, en voor mij, Joe, is Zelda eigenlijk begonnen met Link's Awakening op de Game Boy. En dat was de Game Boy van mijn broer. En ik weet niet uit mijn hoofd welk jaar dat was. Begin jaren 90. En ik was veel te jong om dat spelletje te begrijpen. Maar mijn grote broer speelde dat. En dat maakte het dan natuurlijk gewoon aantrekkelijk. Jij wil dat ook. Ondanks dat ik er helemaal niets van kon. Dat is een thema wat later ook terugkwam met andere
zelden. Herkenbaar, Connor, herkenbaar, er zijn er meer.
Ja, maar toch ook die muziek ook waar jij het over had, Linda. Het blijft altijd een soort ding tussen mij en mijn broer ook. Want een paar jaar geleden stond ik op de bruiloft van mijn broer. Ja. Die had een strijkkwartet ingehuurd die echt werkelijk van alles konden spelen. En dat was heel tof. Die speelde pop, die speelde klassieke dingen. Die speelde allerlei verzoeknummers. En in één keer...
Geniaal.
Ze speelden zelden op hun bruiloft.
Je brengt Joni op een idee.
Mensen aan het regelen. Ik was dan getuige. Ik moest allemaal mensen naar de juiste plek voor foto's. En dat. Ik heb alles laten vallen. Ik ben gaan sprinten door. Die zei, waar is mijn broer? Waar is mijn broer? Ja, één verdieping hoger. Even we stonden elkaar moment. Zo even aan even, te kijken. Ja. Even
maar dat is ook wel grappig. Want het is ook een soort van community gevoel wat je ook hebt. Die ringtones en al die kleine feitjes. Dat is natuurlijk net alsof je een filmkenner bent. En dan net die zin zegt die niemand begrijpt. Behalve jij die dat dan ook bent.
Het is heel erg verwijzen naar. En even een sprongetje in de tijd. Want na Link's Awakening notabene kwam Ocarina of Time in 1998. Ja. Nou, we zeiden al eerder, Linda, die speel jij nu. Jij hebt die denk ik ook wel gespeeld, Connor.
Ik heb hem geprobeerd te spelen. En ik ben niet goed genoeg in Zelda voor Ocarina of Time.
Ik zal nog sterker vertellen. Ik heb hem uiteindelijk in mijn leven wel een keer of drie uitgespeeld. Maar toen ik dit speelde als 11-jarige... kreeg ik er nachtmerries van.
Oh jee.
Want ik vond het zo eng om in een donkere boom te komen als mannetje met een zwaard. En mijn ouders die hadden mij dan huilend... s'nachts aan hun bed, omdat ik zelden ook een timer.
Ik moet zeggen, Connor, ik deel jouw gevoel. Joe, ik deel jouw gevoel. Maar ja, ik moet mijn eigen imago ook een beetje opvijzelen.
Hoezo?
Ik denk gewoon dat ik niet meer langer wegkom met alleen maar het praten over de casual games.
Nee, maar daarom. Het feit dat je ook weer een Flying speelt.
Precies. Ja. Dus ik ben me gaan begeven in de wereld. Inderdaad.
Ja.
En ik moet wel.
Maar ik denk dat iedereen het wel kent. Hè? Dat is een beetje het angstige gevoel. Want ik heb het eigenlijk nog steeds. Want laatst had ik Tomb Raider te spelen. Dan moest ik een grot in met een grote beer.
Ja.
Toen dacht ik bij mezelf, ik ga echt die grot
nemen. Het feit dat een game je dat gevoel kan geven, toegeven... Ja. Oké, als kind ben je wat beïnvloedbaarder. Maar Ocarina of Time had dat effect bij mij heel erg. Jij zit nu midden in die game. Ja. Die heeft de tand destijds, want hij is 15 jaar oud. Dus goed doorstaan, want je speelt hem nu op tijd.
Het is denk ik een combinatie van tijdloze visuele aspecten die erin zitten. Dus op zijn normaal Nederlands gezegd, het ziet er gewoon goed aantrekkelijk uit.
Ja.
De bewegingen die je kunt maken. Lopen nog gewoon soepel door. En de moeilijkheidsfactor zorgt er ook voor dat je toch wel uitgedaagd blijft. Dus dat zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk... als ik dan echt ervoor ga zitten... en dat heb ik een aantal keren gedaan... met frustratiemomenten en met blije momenten... Dan zijn dat echt de drie elementen die er voor mij wel voor zorgen... dat dit gewoon echt een oldtimer is. Ja. En dat je hem wel kunt doorspelen. Natuurlijk zijn er ook wel dingen waarvan je kunt opmerken... wat je ook al zei, op het moment dat je iets te moeilijk maakt... dan maak je opnieuw weer dat onderscheid... waardoor heel veel mensen afhaken.
Ja, Zelda heeft een hele mooie balans wat dat betreft. Tussen uitdaging en sfeer. En je op de juiste manier motiveren inderdaad. Dat is heel kenmerkend voor het game design van de mensen bij Nintendo.
Ja, en ook weer die muziek die er ook weer bij zit. En dat herkenbare. En het zorgt, ik zou het wel echt alle mensen die nu luisteren... en ook denken van, Zelda, is dat wel echt iets voor mij? Ga daar gewoon eigenlijk een startpuntje maken.
Zeker.
Om weer die ervaring te krijgen.
Mijn persoonlijke favoriet, en Connor heeft deze sowieso gespeeld... is The Legend of Zelda The Wind Waker, de GameCube. Over sfeervol gesproken, want dat was een cel-shaded game. Heel cartoonesk, hele felle kleuren. Ook qua muziek heel mooi. Ik heb toevallig gisteravond weer even gespeeld... want er is een HD-heruitgave uitgebracht een paar jaar geleden. Dat is mijn favoriet. Connor, jij hebt bijna alles zelf gespeeld.
Ik heb, toevallig Wind Waker heb ik niet gespeeld. Wat ik wel leuk vind aan Wind Waker is dat ze binnen die Zelda-franchise zo vaak totaal van stijl kunnen wisselen.
Dat is zeker.
Dus in één keer Wind Waker, wat je zei, was heel kleurig en heel erg soort hyperreal. Het leek totaal niet meer op een game die zijn best doet om er realistisch uit te zien of die het werd gewoon een stuk cartoonesker. En dat hebben ze echt een paar keer gedaan. Zodat totaal die stijl verandert. En dat vind ik heel sterk.
Weet iemand waarom ze dat doen?
Ja, want Twilight Princess kwam daarna. En The Wind Waker was heel erg vanuit Japan bedacht. We willen dat cartooneske om expressief te zijn. Om mensen gevoel te geven. Maar daar werd vooral in Amerika slecht op gereageerd. Want dit was tussen 2000 en 2010 in. Games zoals jij ze leuk vindt, Ray. Met schieten en stoere mannen en mannelijkheid en duister.
En pijltjes in beeld, zodat je weet hoe je moet lopen.
Dus toen kwamen ze met de Legend of Zelda Twilight Princess. En dat was een, tussen aanhalingstekens, realistische, donkere Zelda... met een volwassen Link. Die...
En zo'n goede game.
Ja, hier ga ik dus heel hard tegen je in. Want ik vond Twilight Princess... Nou, ik vond niet bagger. Ik heb hem uitgespeeld. Maar je verandert in die game dus in een wolf.
Ja.
En dat zijn zulke vermoeiende stukken. Want dan moet je dus echt puzzelen en lichtobjecten zoeken. Ik vond het zo vervelend.
Dat is wel hardcore Zelda. Hè? Want dat zie je in een heleboel Zelda's. Dat je op een gegeven moment denkt van... Oké, ja, chill. Ik ben Link. Ik kan nu een beetje zwaard vechten. Kom maar op met die wijde wereld. Hier is iets heel moeilijks wat je moet gaan doen. Jij moet je nu gaan bewijzen. En je moet drie...
Het kap van het koren schijnen.
Ja, je moet op drie plekken moet jij je bewijzen. Wat is het, geloof ik? Wisdom, strength en courage.
Ja.
En de Triforce, het symbool van Zelda. De divine power, zeg maar, van Zelda. Die moet je gaan verdienen. En dat is altijd een rotwerkje. Dat vind ik ook bij andere Zelda's zo.
En dat is ook heel vaak met langlopende projecten. Als je kijkt naar games, als je kijkt naar films. Neem het meest in het oog springende voorbeeld. Misschien wel James Bond. Die natuurlijk ook al decennia bestaat. Generatie op generatie.
Mijn favoriete filmfranchise.
Maar dat is natuurlijk ook... Er zitten ook heel veel stijlverschillen in per film die er is uitgekomen.
Absoluut.
En dan zit het natuurlijk aan mensen gebonden. Dus dan heb je ook nog het verschil met hoofdrolspelers. Dat is altijd wat makkelijker in videogames. Ja. Heb je het eeuwige leven.
Roger Moore was de beste, weten we allemaal.
Timothy Dalton.
Sean Connery.
Dat is even wat jouw beste, hoor.
Goed. Maar snap je, dus daar zit dan... Nee, dat is dan ook weer het gevaar inderdaad. Op het moment dat je te veel afwijkt van je stijl. Dat je dan mensen kwijtraakt en dat je weer mensen aanhaakt.
Over mensen kwijtraken gesproken. En dan gaan we er richting een einde voor nu van dit gesprek toe. Maar onlangs was er nieuws, Connor. En
oh man.
Jij en ik doen de tech-update elke dag bij BNR. En deze, nou, af en toe nemen we game nieuws mee. Deze ging mee, want de beurskoers van Nintendo was opeens 6% in de min. En denk je, wat is er gebeurd? Chips tekort, oorlog in Oekraïne? Nee, de opvolger van Breath of the Wild, Breath of the Wild 2, werktitel, is uitgesteld. En dat maakte dus niet alleen jou heel verdrietig, maar deed ook de beurskoers een flinke tik geven.
Ja, dat was wel echt pijnlijk. Maar wel weer heel erg Nintendo.
Ja.
Nintendo is een beetje een gek bedrijf. Het zijn Japanners. Die doen altijd een beetje op een hele eigenzinnige manier maken ze keuzes. En hier was ook gewoon meteen de uitleg. Niet er zijn problemen, er zijn productiedingen of supply chain of whatever. Nee, gewoon de boodschap is... Die game kunnen we nu uitbrengen, maar wij willen hem beter maken. Dus hij komt later. En dan denk ik,
wat was de planning eigenlijk? Komen we niet hard uitkomen?
Dit jaar komen we
niet. Ja, wanneer komt u nu?
Ergens in 2023.
Ja, het doet al pijn hoor, want ik kijk er heel erg naar uit. Maar waar ik wel geluk mee heb, is dat Breath of the Wild 1 voor mij best wel herspeelbaar is.
Oh,
ik heb
zeker?
Nog nooit...
Heb je hem uitgespeeld?
Dat is een beetje de kwestie.
Is die uit te spelen?
Ja, zeker.
Hij
zeker.
Is uit te spelen. Maar wat je definitie is van speel van uitspelen. Dat is, daar hebben we wel meerdere Nintendo games hebben daar last van. Je kunt in principe nog je kunt de storyline natuurlijk gewoon uitspelen. Dat kun je als jij een hardcore gamer bent, kun je dat halverwege het spel al doen. Dat is heel grappig aan Breath of the Wild. Het is zo'n open wereld. Er is niets wat jou tegenhoudt om gewoon meteen naar de eindbaas te lopen. Ja. Maar tenzij jij een totale soort van super expert bent die speedruns doet, ga je dat natuurlijk nooit redden.
Nee, maar voor de goede orde.
Het kan wel.
Jij hebt de eindbaas nog niet verslagen.
Jawel.
Oh, wel.
Jawel. Oh. Dat heb ik wel gedaan. Maar buiten die main storyline dus die eigenlijk ook altijd hetzelfde is in Zelda. Weet namelijk, er is een groot kwaad, Ganon of Ganondorf. Dat wisselt een beetje per versie. Die moet je verslaan, want je moet Prinses Zelda gaan helpen eigenlijk.
Ja.
Als je dat gedaan hebt, dan zijn er nog steeds een heleboel andere dingen die je kan doen. Er zijn heel veel items die je nog kan vinden. Er zijn side missies, minigames zitten erin. En er zijn een heleboel collectibles. Je kan ontzettend veel dingen sparen. En dan kom je echt wel. Dan ga je echt in de honderden uren, volgens mij, als je dat echt wil. En zoveel geduld heb ik niet.
Nou, in ieder geval nog genoeg de bezigheidstherapie tot deel 2 van Breath of the Wild verschijnt. Dankjewel, Connor. We sluiten elke aflevering van All in the Game af met een momentje om terug te blikken op oude videogames of videospelletjes in onze retro rubriek. En vandaag met collega Wesley Schouwenaars.
Ja, hoi.
Over welke game uit jouw verleden gaan we het vandaag hebben?
Over Driver.
Driver.
Weet je nog?
Zo mooi.
Niet een stukje software op een computer, maar een game over auto's besturen.
Zeker. En dan in mijn geval op de PlayStation. Daar speelde ik hem op, mijn eerste PlayStation destijds.
Mooi.
Je moet even teruggaan, 22 jaar terug in de tijd. Zolderkamertje, ik was een jaar of 10 zo'n beetje.
Dat was de PlayStation 1, toch? Of niet?
Ik speelde op de PC, rond de millenniumwisseling, 98, 99.
Precies, die tijd. Ik geloof dat de eerste is in 98 uitgekomen, Driver 2 in 2000. Ik had, moet ik toegeven, een omgebouwde PlayStation met zo'n mooi kopietje. En daar kon ik dan lekker op spelen.
Was jij er zo een?
Ja, ik was er zo een.
En fysiek cheaten.
Ja, precies. En dan had ik daar zo'n mooi, nou ja, zo'n mooi stuurtje bij. En een gaspedaaltje, remmetje zo.
Leuk.
En de grap is...
Waarom kennen we elkaar toen niet, denk ik me nu. Dat had ik zo graag ook willen doen.
Superleuk.
Kan nog steeds.
Ja, en ik zat daar gewoon uren achter dat stuurtje drijven te spelen. Althans... spelen. Gewoon rondjes te rijden.
Jij was helemaal niet het spel aan het volgen. Je was gewoon aan het rondcruisen.
Helemaal niet. Ik was dus gewoon rond aan het cruisen. Want Driver, open wereld, relatief. Hè? Je rijdt door die steden heen. Je bent eigenlijk gewoon een rechercheur. Je kan allerlei missies doen. Had ik scheid aan. Ik vond het gewoon leuk om lekker te zitten en rond te rijden. En in die tijd, joh, weet je, Linkin Park, Limp Bizkit, muziekje aan op het zolderkamer. Gewoon ontsnappen aan de echte wereld.
Het mooie is wel, dit is eigenlijk Grand Theft Auto of GTA van la lettre. Want ja, GTA zeker. Was toen nog van bovenaf en vooral actie. Later werd dat 3D zoals Driver ook was. Maar
exact.
Dit was al het prototype van gewoon in een 3D-wereld rondrijden. Ja. En gewoon lekker doen waar je zin in hebt.
Ja, heerlijk was dat. En ik ging ook gewoon, weet je, best wel een kaartje openen. Even kijken, oh, daar zit dat vliegveld. Hup, busje, rijden, snelwegje op, cruisen, muziekje aan. En gewoon, ja, gewoon wat ik zei, ontsnappen aan die echte wereld. En gewoon lekker
maar mag ik jou dan
rijden.
Een persoonlijke vraag stellen? Ja, want ik was vroeger ook echt fan van die, zeg maar, zelfde soort games. Eigenlijk, ik had iets minder geavanceerde apparatuur dan jij. Maar ik keek er echt naar uit om later te kunnen autorijden. En op het moment dat ik voor het eerst echt een autorit zeg maar, ging maken met mijn lessen... dat viel echt een partij tegen.
Echt?
Ik dacht echt dat ik het best wel goed kon. En toen moest ik opeens iets met schakelen en iets met dingen intrappen en zo. En
hier gaan we het sowieso nog een keer een hele aflevering
absoluut.
Over hebben.
Maar heeft dat jou geholpen? Want ik dacht dus wel dat ik een soort van, toen ik klein was... met een soort van voorbereidingen al vanaf mijn 10e bezig was voor dat rijbewijs. Ja. Hoe ervaarde jij dat toen jij voor hetzelfde...
Je zegt het heel treffend. Vanaf je 10e. Je bent 10 jaar oud. Je hebt helemaal geen flauw idee hoe dat zit met een auto. Normaal stap je achterin en ga je mee. Ik heb inderdaad dus ook uren zitten van... Ik ben dus helemaal niet met de inhoud en het verhaal van dat spel bezig. Ik heb uren zitten fantaseren over dat ik inderdaad zelf in een auto kon rijden. En mocht rijden. En later, ik bedoel, Joe hier ook helemaal autogek.
Zeker.
Heb ik helemaal niks mee verder gehad of zo. Maar ik heb daar later natuurlijk helemaal geen drol aan gehad. Nee. Het was gewoon spelletje spelen, lekker weg zijn.
De grap is dat als je die game wel volgde, zoals toen ik ietsje ouder was, wel opgedaan op de PC, had je gewoon een verhaallijn waarin je inderdaad rechercheur John Tanner speelde en allerlei achtervolgingsscènes had. Eigenlijk geïnspireerd op klassieke films zoals Bullet en The Driver. Echte filmklassiekers.
Zeker.
Bullet met Steve McQueen. En ook in latere delen was dat heel erg daarop geïnspireerd. Ook in verschillende tijdperken dat het zich afspeelde. Je had nog in 2011 de games Driver San Francisco, wat recenter, die ook heel erg over de top was. Ook heel erg geïnspireerd op allerlei autofilms, een hele toffe franchise. Helaas gebeurt er niet meer zoveel mee. Hoewel, afgelopen najaar is er nog een serie aangekondigd die gemaakt gaat worden. Ja. Hopelijk gaat dat wat worden. Maar...
ja, Binge.com. Ik zat even te kijken. Ik ken dat het hele Binge.com niet. Ik heb vast niet opgelet. Maar ik las op die website dus dat pas ergens dit jaar gelanceerd moet worden, het hele platform. Ik zag wel dus ook Driver al staan. Hè? Een drieluikje met wat titeltjes. Dus ja, dat is toch wel een beetje de soort van het laatste nieuws rond het spel. Vorig jaar aangekondigd. Het staat blijkbaar in de startblokken. Ja, en daar wordt dat verhaal dan toch weer verteld.
Heb je nog meerdere drivers gespeeld? Of niet alleen die eerste?
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er zelf van af wil zijn... of dat het nou de eerste driver was of driver 2. Zelfs dat weet ik al niet meer. Maar wat bij mij gewoon gebeurde... Joe had het al even over GTA. Toen die uitkwam, GTA 2 of 3...
GTA 3 was de eerste 3D.
Ja, 3 was het
toen was er
inderdaad.
Geen weg meer terug.
En toen was die PlayStation ook al een beetje aan de kant beland. En toen ging ik in GTA 3 natuurlijk ook precies... geen missie spelen, maar gewoon weer lekker rondrennen en klooien.
Met cheats?
Met cheats, zeker weten. Want
een openbaring opeens dus zo.
Nee, maar dat is de grap, weet je wel. Ik vind gamen dus best wel leuk, maar ik ben ook al... Connors heeft hij net ook een verhaal verteld. Ik ben ook niet echt een gamer. Ik speel nu, Joe, veel Warzone. Oh, met André onder meer.
Ook nog een keer over.
Ik speel heel veel samen,
Maar dat is, het is gewoon, voor mij is het even ontsnappen aan de werkelijkheid. Gewoon even daarmee bezig zijn, verstand op nul en lekker klooien.
Dankjewel, Wesley. Ja.
Graag gedaan.
Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over onze podcast. Bijvoorbeeld als je aan het gamen bent. Vergeet je niet te abonneren, ons te beoordelen. En zoals Wesley zei, of je nou gamer bent of niet. Gun jezelf lekker wat tijd om te gamen. Net als Linda.
Absoluut.
En Dre.
Komt goed, hè?
Minder Destiny en Warzone. Afgesproken?
Nou, ik weet niet of ik dat toe kan zeggen, hoor.
We gaan het horen in de volgende All in the Game.
Doen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.